Zullen we een gebed uitspreken? Voor dat we Gods woord openen. Vader God in de hemel, dank u wel dat we u als koning mogen ontmoeten vanmorgen. Dank u wel, Heere God, dat u onze vader bent. Heer, maar dat u tevens ook zo hoog verheven bent, Heer. Dat u zo heilig bent, zo goed. Heer, en dat we u kunnen vertrouwen. Heer, we hebben het vanmorgen gezongen. Heer, en dat we ons leven op u kunnen bouwen, waardoor we de vuurproef kunnen doorstaan. Vader, wilt u zo ook vanmorgen de woorden die gesproken worden, de woorden die we gezongen hebben, de woorden die misschien straks onder de koffie nog met elkaar besproken worden. Heer, dat dat woorden mogen zijn van eeuwig leven. En dat we daardoor opgebouwd en vertroost en bemoedigd mogen worden. Daardoor dichter bij u mogen komen. Vader, dank u wel voor uw grote genade. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, fijn om weer zo in jullie midden te zijn. Het was een tijdje geleden dat ik hier stond. Maar het is mooi om zo weer met jullie Gods woord te mogen delen. En toen we begonnen met de aanbidding. Toen we zeiden, nu gaan we aanbidden. Het is het eerste lied wat we gaan zingen. Toen raakte mij de woorden, ik wil bouwen aan een huis dat de vuurproef kan doorstaan. En we zingen dat heel makkelijk, denk ik. En dat is ook wat we oprecht menen. Alleen op het moment de vuurproef er is, is het vaak veel moeilijker om het huis staande te houden. Vuur is vernietigend. Ja, vuur is ook reinigend, maar is ook vernietigend. Ja, en het vernietigende vuur, als het huis in brand gaat, dat is vaak, het grijpt om zich heen. En voordat je het weet, legt het huis plat. En zit je, voordat je het weet, om het in menselijke termen te zitten met rollercoaster, waar je niet meer weet waar welk kant je op gaat en waar je uitkomt. En af en toe heb je het idee, ik vlieg uit de bocht. En juist dan, zegt Jezus, richt je ogen op mij en ik zal je rust geven. Juist dan, zegt Jezus, leer van mij en ik zal je leren zachtmoedigheid en nederigheid. Nou, als u uw Bijbel kent, dan weet u waar ik heen wil. Matthäus 11, de versen 23 of 25 en verder. Dat wil ik met u lezen. En dan wil ik met name vanmorgen stilstaan bij het woordje nederigheid. En dan laat ik u ook tevens zien dat nederigheid iets is wat eigenlijk niet in deze wereld past, maar ook niet in de toenmalige wereld. Nederigheid heeft nog nooit in de wereld gepast. Ja, in het paradijs. Maar daarna was het over. Ja? Ik wil met u lezen Matthäus 11, als u een Bijbel bij u heeft, zoek het op. Als u uw telefoon heeft waar de Bijbel op staat, zou ik zeggen, zoek het op. Ik ben gewend uit herziende Statenvertaling te lezen. In die tijd antwoordde Jezus, zei, ik dank u, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon. En aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe. Matthäus 11, vers 25 en verder. Ja, heb eens. Ik was ondertussen bij vers 28 aangeland. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn of bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, je kan deze tekst op verschillende manieren lezen. Maar ik wil straks even twee woorden eruit leggen, maar eerst even in het algemeen. Er staan een aantal hele mooie dingen. Het gaat over de gesprekken met de fariseeën en schriftgeleerden. Daar is Jezus altijd mee in conflict eigenlijk. En niet met allemaal, want er zijn ook gewoon goede schriftgeleerden, goede fariseeën. Maar ook een deel is zeer wetticismus en doet het voor eigen eer. Nou, en nou kunnen we wijzen naar die fariseeën, maar ik denk ook, als wij onszelf een spiegel voor durven houden, hoe vaak doen wij iets voor eigen eer? En zeggen, nou, we doen het eigenlijk best wel goed. En mensen mogen best wel trots op ons zijn. En natuurlijk mogen we trots op elkaar zijn. En mogen we elkaar waarderen. Maar daar moet het niet om gaan. Ook al zou iedereen je laten vallen, Jezus laat je nooit vallen. Al zouden ze, David zegt, al zouden mijn vader en moeder mij verlaten, God verlaat mij niet. Ja? Nou, dat zijn hele krasse uitspraken. Gelukkig staan ze in het woord. Ja? Maar dat is wel iets wat speelt. Ja? Als we dat lezen, dan staat er dat Jezus juist aan jonge kinderen het geopenbaard heeft. En mensen, en dat mensen die eenvoudig van hart zijn. Dat wil niet zeggen dat mensen dom zijn of simpel. Eenvoudig van hart, die gewoon zeggen, God zegt het, dus het is zo. Dat wil het eigenlijk zeggen. En durven wij op die manier op Gods woord te vertrouwen? Durven we op die manier ook God, we hebben het laatste lied, ik leg alles in uw hand. Wie van u heeft alles in Gods hand gelegd? Ja. En we proberen het, we willen dat graag. Maar hoe vaak nemen we weer iets terug? Zeggen, oh Jezus, wacht even, nu sla je toch wel de verkeerde bocht om. Ja? En natuurlijk zullen we dat nooit zo zeggen, want zo praten we niet tegen Jezus. Maar we handelen vaak wel zo. Want dat is vaak toch wel de realiteit. Ja? Nou, dan staat er, alle dingen zijn mij overgegeven. Jezus zegt, alle dingen zijn mij gegeven door de Vader. Ja? Alle dingen. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. Dus met andere woorden, als je dit leest, dan zegt, niemand kent God volkomen. De enige die God volkomen kent is Jezus. Yeshua. Dat is de enige die de Vader volkomen kent. En niemand kent Jezus volkomen dan de Vader. En wij mogen een tipje van die sluier in deze wereld zien. En daarom zegt Jezus ook, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Nou, en ik denk dat als ik rondom deze wereld zie, en ik lees het nieuws, en dat doe ik dan altijd op mijn iPhone, die korte stukjes, want ik heb een hekel om de krant te lezen, kost me veel te veel tijd. Maar in die korte stukjes zie ik al genoeg ellende en verdriet. Het is alle mensen gaan gebukt onder zorgen. En zijn hun neergedrukt, vermoeid en belast. En als ik Henk dan zo hoor, als hij hiervoor staat, dan denk ik, ja, zo is het. Ja? En dat ga je ervaren op het moment dat je iets meemaakt in je leven en ervaar hoe God dan juist jou steunt. En dan worden deze woorden zo waar dat Jezus zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. We lezen het en we zeggen het is waar. Ja? Maar juist dan in die moment, als jij je huis aan het bouwen bent, wat de vuurproef kan doorstaan, dan pas ga je dit ervaren. Dan pas ga je zien dat God het is die rust geeft. Dat Jezus is die rust geeft. Dat hij ook de enige is die rust geeft. Nou, dat vinden we allemaal nog geweldig, toch? En dan zegt Jezus wel, neem mijn juk op u. Hij heeft al eerder gezegd van de Farizeeën, hij legt een juk op u, wat te zwaar is. U kunt het juk niet dragen. Maar Jezus zegt niet, ik leg geen juk op u. Ik leg ook een juk op u. Ja? Maar het juk wat ik op u leg is licht en is te dragen. Daarmee help ik u, ik ga met u onder het juk. Want het juk wat hier spreken, er is heel vaak gesproken over het juk waar melk kan aan hangen. Maar dat is het juk niet waar we hier onder lopen. Het juk is het juk waar de ossen onder liepen. Ja? En wat je heel vaak zag bij het ploegen, dat een os de kar trok en een andere os ernaast mag lopen om te leren om de kar te trekken. Ja? En dat is het juk. Jezus zegt, ik ga met jou onder dat juk lopen. En daarom is dat juk licht en is het te dragen, want hij draagt het grootste deel van het juk. Hij doet het ons voor. En daarom kan je ook zeggen, leer van mij zachtmoedigheid en nederigheid. Want dat ben ik. Ja? Nou, als u een beetje uw Bijbel kent waarschijnlijk, of als u hem niet kent, ook prima. Dan staat er in Matthäus 5, ja, de zalig spreken. En waar begint hij mee? Zalig de... Zalig de armen van geest. Of anders vertaald, zalig de nederigen. En zij zullen het koninkrijk werven. Ja? De armen van geest, ja, of de nederigen, want daar gaat het dan in mijn geval om, want dat is het woord wat hier gebruikt wordt, vertaald wordt. Ja, heeft te maken met iemand die zich realiseert dat hij in het licht van God niets is. Niet dat God hem niet ziet als niks, maar hij is niks. Ja, wij als mens kunnen God niets aanbieden, zodat het ook maar ergens op gaat lijken. Het enige wat we kunnen is in genade accepteren dat Jezus Christus al onze lasten gedragen heeft en onze zonden op zich genomen heeft. En dat is de enige reden waarom we bij God mogen en kunnen komen en onze rust kunnen vinden in hem. Niet door wat wij aanbieden. En daarom zegt Jezus, leer van mij zachtmoedigheid en nederigheid. Nou, die zachtmoedigheid en nederigheid is niet alleen maar een ik zeg het misschien een beetje plat, maar het is niet een trucje wat je leert, maar het is een houding die je aanneemt. Jezus was zachtmoedig. Ja? Jezus was een man die zacht van gemoed was. Of anders niet snel kwaad wordt, zegt het eigenlijk het woord in het Grieks. Iemand die niet zint om wraak te nemen. Dat is eigenlijk het woordje zachtmoedig. U zint er niet om op wraak. Iemand doet u ontzettend pijn, maar u bent er niet om uit om hem een hak te zetten. Dat is het woordje zachtmoedig. Zacht van gemoed. En in dat alles, in zachtmoedigheid, kan dat alleen maar als we van Mozes lezen, die een zachtmoedig man was. Ja, dan zien we dat, waar vinden we die zachtmoedigheid van Mozes in? Hij richt zich, als er wat gebeurt, naar God. Ziet u maar, als Mirjam iets doet, waar gaat Mozes heen? Hij pleit voor Mirjam. Als Korach en Datan en Abiram iets doen, ja, wat gaat Mozes doen? Hij pleit voor hen. Hij geeft ze een tweede kans. Als het volk, als God zegt, ik vaag het volk weg, ja, Mozes, en ik ga met jou verder. Wat doet Mozes? Hij pleit voor het volk. En daarin zie je de zachtmoedigheid bij Mozes. Ja? Hoe pleiten wij voor het volk van God? Hoe pleiten wij voor de kerk? Hoe pleiten wij voor onze broeders en zusters? Als ze ons een hak gezet hebben, zijn we er niet eerder geneigd om hun ook een hak te zetten? Oog om oog, tand om tand, want dat past ons veel beter. En we weten wel dat het niet zo hoort, maar het past wel beter bij ons mens zijn. Oh, jij slaat mij, ik sla terug. En dat doe ik misschien niet de eerste keer, maar als je me twee keer slaat, dan de derde keer sla ik terug. En dan hebben we ook nog wel een tekst die er past. Als je iemand op je linkerwang slaat, keer hem ook je rechter toe. Maar als je hem op mijn rechterwang slaat, mag ik direct terugslaan. Want dan nemen we het wel heel letterlijk wat daar staat. Maar zachtmoedigheid is iets wat in het diepst van je wezen en je leven tot uiting moet komen. Jezus zegt, of Paulus zegt bij monden van Jezus, laat uw vriendelijkheid bekend worden bij alle mensen. Ja? En vriendelijkheid is eigenlijk ook weer een woord wat past in het Griekse woord zachtmoedigheid. Laat uw zachtmoedigheid bekend worden bij alle mensen. Met andere woorden mag ik het wat dichter. Laat uw vergevend gezindheid die u heeft als christen bekend zijn bij alle mensen. Zowel binnen de kerk als daarbuiten. Nou, binnen de kerk gaat het misschien nog wel lukken, maar daarbuiten wordt het al aanmerkelijk moeilijker. En toch is dat wel wat God van ons vraagt. En dan het tweede woord wat hier staat, dat Jezus zegt, ik wil u nederigheid van hart leren. Nou, dat is niet dat bloedpompje wat daar binnen zit, zodat u in leven blijft, maar dat is eigenlijk de zetel van uw leven, zo de Joden vaak zeggen, de nieren. Of wij zullen in de psychologie zeggen we de ziel. De ziel is de zetel van ons zijn, ons ik, ons wezen. Nou, daar gaat het hier om. Ja? Wie jij bent. Ja? En ik zei al, nederigheid is niet iets wat je heel graag wil. Wie van u wil graag de kleinste zijn? En vanuit uw christen zijn moet u natuurlijk nu zeggen, ja, ik. Ja? Dan moet ik alle vingers zien. Maar van uw mens zijn voelt u al, als u dat zegt zelfs, dat er heel veel dingen in u stuiteren. Denk je, ja, wil ik wel de kleinste zijn? Als we heel eerlijk zijn naar onszelf en die spiegel ons voor durven houden, dan is het niet zo makkelijk om nederig te zijn. Dan is het niet zo makkelijk om de laagste plaats in te nemen. Want nederig zijn is niet alleen maar een geestelijk woord. Nederig zijn in die taal had iets te maken met de positie, de laagste positie, de geringste persoon, de armste persoon. Iemand die door iedereen eigenlijk aan de kant geschoven werd. En daarom zegt Jezus, als je de bergreden, en de vertalers van onze bergreden zeggen dan ook, armen van geest. Mensen die weten, ik ben niks. En als niemand voor me zorgt, ga ik dood. Dat zegt nogal wat. Maar dat is hetzelfde woord als nederig. Durf jij nederig te zijn? Ja? In die zin Van laag, gering, arm staat het in Jacobus 1 vers 9 wat dat gebruikt. Maar als we nou over ons innerlijk praten, over innerlijke nederigheid van ons hart, is het wat anders. Dan heeft het te maken met een innerlijke onderdanigheid. Durf ik, wil ik onderdanig zijn? Aan God in eerste instantie, maar ook aan leiders, degenen die boven mij gesteld zijn. Als vrouw aan je man, ja? Als kinderen aan je ouders, als werknemer aan je werkgever, als volk aan de regering, durven wij onder innerlijke onderdanigheid te hebben. Of wat het ook zegt, bescheidenheid en een diep gevoel van eigen kleinheid, van eigen onvermogen. En dat, nogmaals, dat heeft niks met dom te maken. Van je zou het niet kunnen. Ik denk dat we tot heel veel in staat zijn. Maar je realiseren in het licht van God. In het licht van de Almachtige. In het licht van de Heilige. In het licht van Jezus. Zijn wij niets. We lazen gisteren of eergisteren. Volk zijn als een stofje aan de weegschaal. Als een druppel aan de emmer. Niets. Een stofje, één stofje, ziet u niet eens. We zien pas stof als er heel veel ligt. Ja, als je er zo met je vinger overheen gaat en je denkt, hé, de kast was bruin en niet grijs. Ja, dan zie je stof. Ja. Maar één stofje zie je niet. Ja, misschien met een microscoop of zo. Maar niet met het blote oog. God zegt, volker zijn voor mij als een stofje aan de weegschaal. Maar jij, persoonlijk, bent voor God waardevol. En jij bent maar een deel van dat stofje. Maar een minuscuul deeltje van dat stof. En toch ziet God jou. Hij zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Dit is niet een algemene tekst, dit is een persoonlijke tekst waar God ons oproept om te komen. Henry Nouwen zei het zo. Onze voornaamste zorg, onze hoogste deugd, zijn enige geluk is nu en voor alle eeuwen bestaat daarin dat wij onszelf aanbieden als een leeg vat waarin God kan wonen en zijn macht en goedheid door ons heen zichtbaar wordt. Voor onze broeders en zusters en voor de wereld om ons heen. En in Nouwen zegt, we moeten ons aanbieden als een leeg vat. En op die manier kan God in ons wonen en kan hij door ons heen werken. En Jezus zelf is denk ik het ultieme voorbeeld in nederigheid. Als je Filippenzen 2 vers 5 tot 11 leest, ik ga het niet helemaal met u lezen. U kent de tekst waarschijnlijk. Laat de gezindheid van Christus bij u zijn. Ja? Christus heeft de hemel, heeft zijn heerlijkheid verlaten om mens te worden. Om onder ons te wonen. Om deel van ons te worden. Moet u zich voorstellen dat onze koning zegt, weet je, ik ga een aantal jaren onder de mensen wonen. Ik ontzeg al mijn rijkdommen. Ik lever mijn pasje keurig in bij het paleis. En ik ga wonen onder de mensen. Ik ga voelen hoe dat voelt om mens te zijn. En natuurlijk is hij mens. Ja, met ook tekortkomen. Ik weet niet of u het programma wel zien. Secret Millionaire. Dat is zo'n programma. Dat zijn mensen die hebben miljarden. Ja. Of ze gelukkig zijn laat ik even in de midden. Maar wat ik zo geweldig vind op een moment. Is dat die mensen dan ervoor kiezen om een tijd lang als secret miljonair ergens, en dat was in Engeland een programma, in Engeland te gaan wonen onder de straatmensen of gewoon in de volk een huisje. Hij leverde zijn Rolls Royce in en kocht een oude auto. Zijn dure kleren gingen uit en deed gewoon zo gewoon. En hij leek een van hun. En hij sprak ook met hun en werd geraakt door de passie van sommige mensen, hoe ze gedreven waren om de mensen op de straat te helpen. En dan de laatste dag, het was meestal dat zij, geloof een maand of zo, daarin bleven in die mensen. Ja, en dan de laatste dag, dan trok hij zijn pak aan. Dan kwam hij voor in de limousine. En dan zei hij tegen de mensen, ik moet jullie wat belijden. Ik ben miljonair. Maar ik ben zo geraakt door jullie. Je krijgt van mij $10.000 of de 10.000, weet ik wat, euro's, ja. En dan kun je zeggen, dat is een druppel op een gloeiende plaat voor zijn miljonair. En dat is ook zo. Alleen hij doet het wel. En Jezus zegt, weet je, ik heb de heerlijkheid achter mij gelaten. Ik was biljonair, om het maar even in geld uit te drukken. En ik ben schooier geworden. Ik heb op de straat geleefd, onder de hoeren en tollenaars. Ik heb alles ingeleverd. En dan de laatste dag, om het maar even in dat beeld van dat programma, de laatste dag, weet je, ik ben biljonair. Ik wil jullie alles geven wat van mij is. En leer van mij dat principe van nederigheid. Leer van mij dat je alles achter je durft te laten om de ander te dienen. Nou, ik durf wel te zeggen dat ik dat een van de moeilijkste dingen vind. Ik wil best nederig zijn. Maar ik wil het liefst niet over me heen laten lopen. En als mensen me kwetsen, ben ik geneigd om terug te bijten. En moet ik me even omdraaien door 10 tellen en misschien soms wel tot 20 en af en toe wel tot 100, om niet heel boos te worden. En ik weet wel, ik ben altijd de enige in die zaal die daar last van heeft. Maar dat is, zo werkt het wel. Tenminste, zo werkt het bij mij wel. Durf ik te zeggen, ja, maar het gaat niet om jou. Durf jij te zeggen, het gaat niet om jou. Ook al zou alles anders gaan dan jij wil of zou denken dat het moet gaan, en uiteindelijk gaat het niet om jou. En de enige manier waarom wij nederig zouden kunnen zijn, is omdat de Heilige Geest in ons woont. Want vanuit ons mens zijn, zijn wij niet nederig. Met alle respect, u kunt wel zeggen, dat is niet zo. Ik durf het u gewoon zwart op wit te zeggen, dat is zo, u bent niet nederig. Vanuit uw mens zijn niet. Ik zeg niet dat u als christen niet nederig kunt zijn. Maar vanuit uw mens zijn bent u niet nederig. Dan zult u nooit het belang van anderen kiezen. Als, vanuit uw mens zijn niet, hè? Vanuit uw christen zijn misschien wel. Dat heeft u zichzelf aangeleerd en heeft Jezus u aangeleerd. Maar vanuit u ziet als er een ramp gebeurt, stel voor dat hier brand uit zou breken. Ja? Dan zijn er enkele die misschien zeggen, oké, ik neem het en ik laat eerst iedereen eruit gaan. Maar de meesten proberen allemaal tegelijk door die deur te gaan. Ja? En vervolgens komt er niemand uit. Want dat is ons mens zijn, ons eigen leven redden. En dat is ook een heel normaal iets trouwens, als er brand uit zou breken, dat we allemaal weer proberen uit te komen. Maar als we dan die nederigheid zouden kunnen houden, als we dan zeggen, ga maar voor, weet u, waarschijnlijk komt hij er dan allemaal uit. Ziet u wat nederigheid eigenlijk doet? Die redt levens. Als u in uw wereld, in uw omgeving waar u woont, nederig bent, dan redt u levens. Wie is nou, en dan heb ik u een vraag te stellen, want dat kan in zo'n kleine groep kan dat, hè? Wie is belangrijker, degene die aanlegt aan de tafel of degene die dient? Waarom? Die is nederig. Ja, dat kan. Je kan ook dienen en toch niet nederig zijn. Dat je dient om te zeggen, kijk eens hoe goed ik ben. Dan ben je, maar je hebt wel gelijk. De Bijbel zegt, degene die dient is de belangrijkste. Want als je allemaal aanlegt en niemand staat op, ja, als wij allemaal aan tafel zouden gaan zitten thuis, keurig om ons eten, dan hebben we het eten redelijk dicht bij ons staan en kastjes achter de tafel. Dus we zouden zelfs kunnen blijven zitten om het eten op tafel te zetten. Alleen de vleeswaren en de kaas niet, want de ijskast is net wat verder weg. Als we allemaal blijven zitten, dan gebeurt er niks. En dan gaan we uiteindelijk, als we dat heel ver doortrekken, allemaal dood van honger. Wie zal wat doen? Herkent u dat verhaal? De voetwassing. Ja? Toen we keken, de discipelen keken elkaar allemaal aan en niemand wilde nederig zijn. En niemand stond op om te gaan wassen. Ja, Jezus stond op om te wassen. Jezus was nederig. En opnieuw laat hij ons daar zien wat het is om nederig te zijn. Opnieuw laat hij zien hoe het is om te dienen. Maar er is ook iets, en dat wil ik u ook waarschuwen, gepaste nederigheid. Aangeleerde nederigheid. Kijk eens hoe nederig ik ben. Hè? Ik poets toch jouw schoenen? Kijk eens hoe goed ik wel niet ben. En kijk eens wat ik allemaal niet over heb voor het koninkrijk van God. En kijk eens hoeveel ik offer. Zou die persoon nederig zijn, denkt u? Het gaat wel erg over zichzelf. Maar laten we eerlijk zijn. Het gebeurt vaak, dit soort praktijken. Dat mensen noemen hoe nederig ze zijn. Nou is dat niet verkeerd om een keer in een gesloten groep te zeggen, hey, hoe ga ik daarmee om? Maar als je dat vaak doet, dan gaat het niet goed. Ja? En nederigheid is, we kijken naar het leven van Jezus ook, dan denk ik, want we willen Jezus volgen, we willen het huis bouwen wat de vuurproef kan doorstaan. En waarom kon Jezus het sterven van het kruis doorstaan? Omdat hij gericht was op de Vader. En waar is de strijd voor Jezus gestreden? In de hof van Gethsemane. Toen hij 3 keer bad, Vader, als het mogelijk is, alsjeblieft, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En de laatste keer komt er een engel, die geeft hem kracht. En dan staat hij op en zegt de discipel, oké, slaap nu maar verder. Die andere keer wekt hij de discipelen. Zegt, jongens, kunnen jullie nou niet even met mij bidden? Eventjes. Kunnen jullie nou niet even met mij strijden? Laat ze slaap maar verder. De vijand komt eraan. En hij heeft de strijd overwonnen. En ik denk ook voor ons geldt het eigenlijk, wanneer overwinnen we de strijd? Als we zijn daar waar God ons hebben wil. Als we dat doen wat God van ons vraagt. En als ik wil u een paar versen uit het Johannes-evangelie voorlezen. U hoeft het van mij niet op te zoeken, want dan neemt het veel tijd. Ik heb ze hier keurig voor me op een briefje. Ja. Johannes 5, vers 30. Ik kan van mijzelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, doch de wil van hem die mij gezonden heeft, zegt Jezus. Je zegt, het gaat niet om mij. Zelfs als ik oordeel, gaat het niet om mij. En ik oordeel rechtvaardig, waarom? Ik spreek het oordeel van de Vader uit. Ja? Nou, andere tekst, Johannes 6, vers 38. Want ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar om de wil van hem die mij gezonden heeft. Ja? Wij leven niet met Jezus om onszelf te kietelen. Of onszelf in een betere positie te plaatsen. We leven zelfs niet eens eigenlijk om straks in de hemel te mogen zijn. Dat mogen we. Dat is een zekerheid die we hebben. Maar dat moet niet het doel van ons leven zijn. Ons doel van het leven moet zijn die ander mee te nemen naar het koninkrijk. Die ander te laten zien wat de wil is, wat de Vader wil. En de Vader wil dat iedereen tot geloof komt. Dat is de wil van de Vader. Dat niemand verloren gaat. Ook geen één. En dan zegt u misschien, ja, maar dat zal niet gebeuren. Nee, maar dat is niet onze zaak. Wij moeten ons ernaar uitstrekken om dat te doen wat God van ons vraagt. Johannes 8, vers 2, vers Jezus zei tot hen, indien de Vader, God uw Vader, waar zou gij mij lief hebben? Want ik ben van de Vader uitgegaan en gekomen, want ik ben niet van mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. God de Vader heeft Jezus naar deze wereld gezonden. Hij heeft op een gegeven moment gezegd, het is tijd Jezus, je moet gaan. Wie heeft ons gezonden? En met welke opdracht zijn wij gezonden? Weet u dat? Ja, ik heb een evangelie, of ik heb een zendingsopdracht van Jezus die nog vele malen dieper gaat dan alleen maar het vertellen van aan de wereld. Even zien. Jezus in Johannes 20 vers 1, Jezus zei opnieuw tegen hen, vrede zij u, shalom. Ja? En dat gaat vele malen dieper dan gewoon vrede, van voel je goed. En dat gaat zo ontzaglijk diep, dat shalom. Goed, dat laat ik even nu rusten. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jou. Staat u, dat klopt. Ja? Maar ik maak het even persoonlijk. Zo zend ik ook jou. Dus hoe heeft Jezus ons gezonden? Dat we onszelf prijs willen geven voor die ander. Dat we zelf zouden willen sterven voor die ander. Zo Mozes dan zegt, Heer, schrap mij dan maar uit het boek des levens. Maar laat Israël alsjeblieft bestaan. Nou, het kan niet. Wij kunnen onszelf niet uit het boek des levens. Maar bent u bereid om uw plaats in de hemel in te leveren voor Heerenveen? Heeft u die bereidheid? En het kan niet hoor. Dus maak u niet ongerust. Maar heeft u de bereidheid om dat te doen? Dat is zo Jezus gezond is. Hij is trouw geworden, zegt Filippenzen. Tot aan de dood. Ja, tot aan de dood des kruises. Zijn trouw ging ongelooflijk diep. Zijn gehoorzaamheid aan de Vader ging ongelooflijk diep. Zo diep kan onze trouw en ons geloof eigenlijk nooit gaan. Maar misschien kunnen we er iets van leren. Om zo gezonder te worden, zo Jezus gezond is. Ja? Andere tekst nog. Johannes 8, vers 5. Maar ik zoek niet mijn eer. Eén is er die haar zoekt en die oordeelt. Dus Jezus zegt, ik zoek niet mijn eer. Maar wat zoekt hij dan? Hij zoekt de eer van de Vader die hem gezonden heeft. Wat zegt u? Ik zoek niet mijn eer, maar ik zoek de eer van Jezus. En in de eer van Jezus zoek ik dus ook de eer van de Vader. Want Jezus zoekt de eer van de Vader. Hoe is uw leven gefocust? Waarop bent u gefocust? Waarin is uw nederigheid van hart, uw arm zijn van geest gefundeerd? Bent u nederig van hart? Wilt u uzelf aan de kant zetten, zodat hij de grootste wordt? Als ik kijk naar de mensen in de tijd van Jezus, dan neem ik een paar teksten, ik zal ze u niet allemaal vermoeien. Als u meer wil hebben, mag u straks wel bij me komen. Dan zie je ook in de tijd van Jezus ging het heel erg om wie het belangrijkste was. Zelf onder zijn volgelingen. Ja? De discipelen in Matthäus 18 leest u op een gegeven moment dat ze aan het bekvechten zijn wie wel de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen zal zijn. Wie straks als Jezus gaat regeren, want dat was het beeld wat de discipelen hadden, dat hij zou gaan regeren op de troon van David. Wie naast Jezus zou gaan zitten, wie minister-president zou worden. En Jezus vraagt hen dan, waar gaat het om? En dan neemt hij een kind, dat zet hij in hun midden en zegt, wie niet wordt als dit kind? Zal het koninkrijk van God niet eens binnengaan? En als je wordt als dit kind, ja, afhankelijk, zonder heel veel vragen, dan zul je de grootste zijn in het koninkrijk der hemelen. Of de zonen van Zebedeeus. Wie mag links en rechts van u zitten, komt de moeder. Wie mag links? En dan zegt Jezus, oké, even alle nuchterheid vrouw. Het is niet aan mij gegeven wie links en rechts van mij zit. Ja, het is de Vader gegeven, maar ziet u wat er speelt? Of Jezus vertelt een gelijkenis over een maaltijd. En dan zegt hij, dat eindigt met vele eersten, zullen de laatste zijn en vele laatste de eersten. Die tekst gebruiken wij heel vaak. Ja? En dan is dat een beetje van, oh ja, als je achteraan loopt, ja, dan maken we daar nog eens een grapje over. De laatste in de kerk komt, je mag vooraan zitten. Ja, dat zei ik al, hè, vele eersten mogen de laatste, of vele laatste mogen de eerste zijn. Maar eigenlijk, dat grapje is heel cynisch dan. Want weet u wat daar gebeurt? Er was een bruiloftsfeest of gewoon een feest en een nodigde gasten uit. En die gasten mochten komen. En die gast dacht, nou, ik ken die heer wel zo goed, ik zou wel naast hem mogen zitten. En hij gaat naast hem op de stoel zitten. En dan zegt Jezus, vele eerste, jij die nou naast die gastheer bent gaan zitten, wie zegt dat er niet de voornamere gast is, is jou. En dan moet de heer straks zeggen, sta op, want er is een ander die daar moet zitten. En dan zit ondertussen iedereen al en is alleen de laatste stoel nog vrij. Het is beter dat Jezus tegen je zegt, als je belast als een vriend, wat doe je helemaal op de laatste stoel? Je moet naast me zitten. Kom naast me zitten. En dan mag je van achter naar voren lopen. En dan zit iedereen, wow, belangrijke gast. En wat zou het geweldig zijn als u bijvoorbeeld op het feest van onze koning uitgenodigd wordt. U gaat keurig ergens achteraan zitten. Denken, niet de popiopie doen, gewoon rustig achteraan. Hè? Ik ben al lang blij dat ik hier mag zijn. Ja, toch? En dat dan onze koning binnenkomt en zegt, ah Jan, wat leuk dat je er bent, joh. Geweldig. Kom naar voren. Kom dicht bij me zitten. Ik denk dat als hij mij dat zou doen, ik een klein beetje schoorvoetend naar voren zou gaan denken. Wat zouden die mensen nu allemaal denken? Maar dat is wat Jezus zegt eigenlijk daar, in dat verhaal. Vele eerste zullen de laatste zijn. Omdat we zo graag vooraan willen zitten. Of die fariseeën en die tollenaar in de tempel. U kent het verhaal. Dat die fariseeën zeggen, Heer, wat ben ik blij dat ik niet zo ben als hem. Ik geef mijn tiende. Ik lees elke dag mijn Bijbel. Ik doe het werk in de tempel. Nou, u mag toch wel een klein beetje trots op mij zijn, Heer. En die tollenaar staat op het eind hoofdgebogen. Heer, ik durf eigenlijk niet omhoog, want ik ellendige zondaar. En dan vraagt Jezus, wie gaat rechtvaardig naar huis? En wie gaat naar rechtvaardig naar huis? De tollenaar. Nou, er zijn natuurlijk veel meer plaatsen. Hè? Ik noemde u al even de voetwassing ook, waar eigenlijk hetzelfde speelt. De eer in de synagogen. Hè? De farizeeën die op de hoeken van de straten staan te bidden. Mag je dan niet op de hoeken van de straten staan te bidden? Dat mag. Maar als u dat doet om aan mensen te laten zien hoe geweldig u kunt bidden, dan zegt Jezus, ga maar in je binnenkamer. Want het gaat daar niet om. U mag rustig op de hoek van de straat bidden, daar is niks, geen enkel probleem mee. Of als u vast, dat u op de straat roept van, kijk, ik ben al een maand aan het vasten. Dan zegt Jezus, doe maar roezie op je gezicht, zodat niemand ziet dat je wat bleek bent door het weinige eten. Want weet u wat de farizeeën deden? Die met talkpoeder maakten ze hun gezicht wit. Om te laten zien, kijk eens, ik ben aan het vasten. Zie eens hoe bleek ik zie. Ja? En dan zegt Jezus, wat? Vertel niemand dat je vast. Mag je nou nooit een keer met iemand delen van ik heb gevast? Tuurlijk wel. Maar als het je dan gaat dat je denkt dat die ander zegt, zo, jij bent een goede christen. Heb je een week lang gevast? Wow, dat zou ik nooit kunnen hoor. En jij groeit wel 2 meter. Nou, niet van het vasten natuurlijk, maar ben je van afgevallen. Maar van de eer die je krijgt. En zegt Jezus, dan is dat vast helemaal voor niks geweest. Want daar ging het namelijk helemaal niet om. Wat was het doel van jouw vasten en van jouw bidden? Mijn aangezicht zoeken. Dat ging helemaal niet omdat anderen jou zo geweldig zouden vinden. Dat is nederigheid. Dat is zo God het graag van ons zou willen. Ja. Oprecht. Eerlijk, je godsdienst beleven, jouw huis bouwen wat de vuurproef kan doorstaan. Ja? In alle afhankelijkheid van God. Want dat kunnen we nooit uit onszelf. En dan hopen en bidden als de vuurproef komt, dat we blijven staan. En veroordeel niemand die valt in de vuurproef. Ja? Want er zijn zoveel die vallen in de vuurproef. Ja? Help ze overeind. Help ze overeind. Want het is niet zo makkelijk. Laten we ook door onze houding naar anderen laten zien dat het huis dat we bouwen, ja, ook toegankelijk is voor iedereen. En dat we een plaats zullen zijn waar mensen, als ze bij ons zijn, rust en vrede vinden. Shalom. Ja, ze dat vinden wat God in ons heeft bewerkt. Dan kan Jezus door het lege vat wat we zijn, zo Henry Nouwen dat zegt, het lege vat wat we zijn, heen werken. En dan staat er niets en niemand in de weg, zodat God door jou heen zijn glorie kan laten zien. Ja? En ik hoop dat dat iets is wat we in Heerenveen steeds meer handen en voeten mogen geven. Onze voornaamste zorg, onze hoogste deugd, ons enige geluk, hè? Ons eeuwig bestaan, hè? Dat we onszelf aanbieden als een leeg vat aan God, waarin Hij kan wonen en zijn macht en goedheid door ons heen zichtbaar kan worden aan onze broeders en zusters en aan de wereld om ons heen. Zullen we danken. Vader God in de hemel, dank u wel dat we bij u mogen komen. Dank u wel, Heere God, voor uw liefde, voor uw trouw en uw genade. Dank u wel, Heer, dat u zo een God bent van nabij. Dat u een God bent die ons helpt, die ons leidt en die ons kracht geeft. Vader, we zijn u dankbaar. We zijn u dankbaar en blij, Heere God, dat we u mogen kennen. Heer, maar nog meer dat u ons kent. Heer, dat u door ons heen wil werken. Vader, help ons om dat lege vat te zijn. Dat niets in de weg zal staan om uw werk in ons te kunnen volvoeren. Heren, dat we vervuld mogen zijn met uw geest. Heren, dat we in die overwinning gaan staan en mogen zeggen, u zij de glorie, u zij de eer, u zij de macht en majesteit. Heer, want u bent God. U bent God der God, u bent koning der koningen en heren der heren. Niemand is aan u gelijk. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor uw grote genade. We willen u loven en prijzen voor datgene wat u ons geeft. In Jezus' naam.